Goed, fijn dat ik vanavond hier kan zijn en mag zijn. En ik reed hierheen en ik, de Veluwe was geloof ik, en ik kan me nog heel goed herinneren dat ik jaren geleden daarvoor het eerst een avond moest houden. En het was een zaal geloof ik, er konden 300 mensen in en die zaal die moest open, er moesten stoelen bij en er was paniek. En toen waren we op laatste stoelen nog op en die periode hebben we dus ook meegemaakt in Barneveld, hè, dat hier in deze hal zoveel mensen samengekomen waren. En ik weet ook nog als de dag van gisteren waar ik toen over gesproken heb. Wie heeft uw lieden betoverd? Dat thema was misschien aansprekend of zo, maar in ieder geval, er is niks meer van over. Tenminste, niet in de Veluwehal. Waar God natuurlijk met zijn geest gewerkt heeft in de harten van mensen, dat is er natuurlijk nog steeds, dat is er nog steeds. Maar om in die zaal samen te komen met zoveel mensen, dat is toch verleden tijd. Nou, dat is misschien ook wel goed om daar eens over na te denken. Hoe komt dat? Waar is dat door gekomen? Nou goed, die vragen die heb ik natuurlijk ook heel vaak door me heen horen gaan. En op alle vragen krijg je niet altijd een even duidelijk antwoord. Maar ik weet in ieder geval één ding zeker. God gaat een weg. Met jou. En God gaat ook een weg met mij. En die weg die is soms anders dan dat je denkt. En die pakt ook soms heel anders uit dan dat je gedacht had. Maar God gaat niet alleen een weg met je, maar de Heer Jezus zegt zelf dat Hij de weg is. Dat is nog iets anders. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En daarom dat thema, de Heer Jezus. Omdat ik gewoon geloof, op grond van de Bijbel, dat niemand van jullie bij God kan komen zonder de Heer Jezus. Daarom zou ik je eigenlijk willen vragen vanavond, ken je de Heer Jezus? Ken je Hem? Wat is dat dan precies, Hem kennen? En hoe gaat dat dan precies? En wat is dat voor een kennen? Dat is toch meer als alleen maar kennen met je gedachten, met je hoofd. Het heeft ook iets met je hart te maken, toch? Goed, daar gaat het over vanavond. Ik heb me zelfs niet eens voorbereid vanavond. Ja, natuurlijk wel. Ik heb de hele dag lopen bidden. Door alles heen, door alle bezoeken die ik gedaan heb. En heb ik heel de dag met mijn gedachten ben ik hier geweest en heb ik gebeden of dat God mij vanavond wil leiden. En daarom heb ik bewust mezelf niet echt voorbereid. Weet je waarom niet? Omdat Christus mijn leven is. Daarom. Eigenlijk als het om Hem gaat, hoef ik mezelf niet voor te bereiden. Want als ik 's morgens wakker word, dan word ik met Hem wakker. Jij ook? En als ik 's avonds naar mijn bed ga, ga ik met eerbied gesproken met Hem onder het dekbed. Met eerbied gesproken. Hij is eigenlijk geen moment uit mijn gedachten. En Hij is eigenlijk geen moment uit mijn hart. Met de Heer Jezus doe ik alles. Daar adem ik mee en daar eet ik mee en daar drink ik mee. Jij ook. Ik praat met Hem. Ik deel alles met Hem. Ik breng mijn verdriet bij Hem. Mijn blijdschap, mijn vreugde. Jij ook. Dan moet er natuurlijk wel iets zijn. Ja, dan moet wel iets zijn. Dat is wel iets wonderlijks. Paulus noemt het een mysterie. Nou, dat is het ook wel. Een mysterie is eigenlijk een soort verborgenheid. Zoals het boek Openbaring, het woordje openbaring in het Grieks, dat betekent ook dat iets verborgen is. En dat wordt dan geopenbaard. Er ligt een kleed over. En dat kleed wordt weggehaald en dan komt het verborgene openbaar. Vroeger in de kerk waar ik vroeger zat, zeiden ze, er is niet zo verborgen als Christus. Nou, daar wil ik straks nog wel even iets over zeggen. Want ik denk daar toch wel iets anders over als vroeger. Dat heb ik geleerd, tenminste door de Heilige Geest. En geleerd door het woord. Maar ik ga eerst een stukje lezen. Goed? Dat is eigenlijk nog veel belangrijker als het spreken. Het lezen, het nazeggen van de woorden van God. Als ik in Vinkeveen wel eens 2 of 3 stukjes lees in de kerk van 5 of 6 versen, dan hoor ik vaak in de week erop, dominee, waarom doet u dat nou toch, 3 stukjes lezen of zo? En dan zeg ik, gemeente, het is geen verhaaltje. Het zijn de woorden van God, die je na mag zeggen. Eigenlijk zou dat al genoeg zijn, maar we hebben ook een uitlegger nodig. Maar we gaan eerst lezen uit Hooglied, natuurlijk uit Hooglied. Als het over de Heer Jezus gaat, dan gaat het natuurlijk over Hooglied. Het hoogste lied. Hooglied 5, een paar versen zomaar. Een heel bekend stukje misschien wel. Tenminste, als u veel van de Heer Jezus houdt. Als je veel van de Heer Jezus houdt, dan lees je absoluut vaak het boekje Hooglied. Want hij wordt daar uitgeschilderd op een manier zoals ik het eigenlijk zelf niet kan. Hooglied 5, vers 2. Ik sliep, maar mijn hart waakte. En de stem mijn liefste die klopte was, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw en mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen. Hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen. Hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat de deur en mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. En ik stond op om mijn liefste open te doen en mijn handen drupten van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre op de handhaven van het slot. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan, mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken en ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad omgingen, die vonden mij en ze sloegen mij en ze verwonden mij. En de wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen, dat ik krank, dat ik ziek ben van liefde? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Nog een paar versen uit Galaten. Straks kom ik daarop terug, op Hooglied. En ook op Galaten. Galaten 1. De brief van de apostel Paulus aan de Galatiërs. En we lezen hoofdstuk 1, de versen 15 en 16. Maar wanneer het God behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed. Ik ken jullie natuurlijk niet, het is niet zo'n grote groep, dus misschien in de pauze straks en met de vragen, dan leer ik jullie misschien ook even kennen, als je dat durft tenminste. Ik zal je één ding zeggen, je hoeft voor mij niet bang te zijn, want ik ben een mens net zoals jullie, dus stel straks ook gewoon open vragen, doe dat gewoon. Ik durfde dat vroeger ook niet, en daarom zeg ik het tegen jullie, doen jullie het wel. Want God gebruikt dat gewoon. Die gebruikt vragen om dingen op te lossen. Hij doet dat door de prediking van het woord, maar hij doet dat ook door de gesprekken. En hij doet dat ook door elkaar te bevragen. Dat is heel bijbels. Denk maar aan de Emmausgangers. Want de achtergrond waar je vandaan komt vanavond, dat is niet onverschillig. Ik ben oud-gereformeerd opgevoed. En dus dat is mijn verleden. En ik heb denk ik een hele zoektocht in mijn leven gemaakt. En ik ben nu afgezakt en ik ben nu gewoon hervormd. Ik hoor bij de slechtste kerk. Daar worden homo's getrouwd. Nou, laat ik het verder maar niet zeggen, anders ga ik me huilen ook. Bij die kerk, daar hoor ik bij. Daar heb ik niet naar gezocht. Zeker niet. Daar heb ik voor gevochten om daar vandaan te blijven. Maar God heeft me daar middenin gezet. En daar sta ik tot op de dag van vandaag. Maar ik neem wel een rugzak mee. Ik heb een rugzak meegekregen van mijn ouders. Ik heb lieve ouders gehad. Alleen ze begrepen het geheim niet. Dus ik ben verkeerd opgevoed. Dus je kan ook eigenlijk geen ouder zijn als je het geheim niet kent. Want je geeft gewoon je kinderen iets mee, hè? Ze ademen iets in. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb iets ingeademd thuis. Dus als ik thuis kwam van de preek, dan zei mijn moeder: die dominee, daar zit het een voet te hoog. En dan bedoelde ze: die doet het met zijn verstand. Dus ik ging luisteren, of dat ik kon luisteren, het verschil kon horen, of een dominee het met zijn verstand zei, of dat hij het met zijn hart zei. Dat heeft mijn moeder nooit zo bedoeld, maar het was wel het effect van de opvoeding, dat ik niet meer luisterde wat hij zei, maar ik ging luisteren wie het zei. En toen God in mijn leven kwam, toen geloofde ik van niemand meer wat, alleen maar van iemand die ik nog vertrouwde. En al die andere mensen waar ik een vraagteken bij zette, die nam ik niet serieus. Misschien herken je dat wel. Beetje domineesverheerlijking is dat, hè? Dan ga je onbewust zeggen: ons dominee zei en mijn dominee zei. Dat doe je niet bewust, maar zo ben je gewoon opgevoed. Of als je in gezelschap leven opgevoed bent, dan kijk je heel hoog tegen kinderen van God aan. En dat is helemaal niet verkeerd. Je mag best hoog tegen God aankijken in zijn kinderen. Maar als je hoog tegen kinderen van God aan gaat kijken, dan gaat het ook fout. Want als een kind van God aan groen zegt en het is zwart, dan geloof je nog dat het groen is. Ik hoor mensen lachen, maar dat is echt waar. Dan moet je allemaal later, mag ik dat woord gebruiken, moet je later allemaal aan sterven. Sterven aan godsdienst. Maar het kan ook zijn dat je heel anders opgevoed bent, dat je uit een hele andere hoek komt. Dat je zegt: nou goed, wij zijn gedoopt en ik heb op catechisatie gezeten. En ik ga natuurlijk belijdenis doen. En ik ga natuurlijk aan het avondmaal en ik ben natuurlijk een kind van God, vanzelfsprekend. Oké, zo zei mijn vader dat, zeg je misschien wel, of zo leerde mijn moeder dat. Je voelt wel, het is niet onverschillig waar je vandaan komt. Je neemt allemaal je achtergronden mee. En dat kan positief zijn als het bijbels is, maar het kan ook heel negatief zijn. Want als je dan gaat nadenken dat er, ik weet niet hoe dat kan gebeuren, dat kan op allerlei manieren gebeuren, dat je gewoon gaat nadenken van: waar leef ik eigenlijk voor? Of dat je gaat nadenken: ken ik God eigenlijk wel? En dat je denkt: ja, maar ik ga wel naar de kerk, maar wat houdt het nou eigenlijk in mijn leven? Misschien zit je zo wel vanavond hier. En als ik dan aan je vraag: ken jij ook de Heer Jezus? Wat bedoel ik dan eigenlijk? Wat bedoel ik eigenlijk als ik tegen jou zeg: ken jij ook persoonlijk de Heer Jezus? Dan zou je je af kunnen vragen van: hoe gaat dat dan? En hoe werkt God dat dan? En vertelt er eens iets over, dominee. Je bedoelt dat ik iets vertel over de Heer Jezus? Ja, dat wil ik heel graag doen. Want in het boekje Hooglied hebben jullie al iets gelezen van een vrouw. Ik zal even dat beeld zomaar even gebruiken, heel snel. Een vrouw die heeft een liefste. En die staat buiten en zij ligt binnen op bed. En zij is eigenlijk zorgeloos, nonchalant. Ze heeft net haar gewassen, ze heeft haar voeten gewassen, ze heeft net haar kleding uitgetrokken en ze ligt op bed. Ze slaapt eigenlijk al een beetje. Maar er wordt aan de buitendeur geklapt. Het is niet zomaar iemand, maar het is haar liefste die daar staat aan de deur en die klopt en die zegt: laat mij binnen. Maar ze hoort het wel, heel erg in de verte. Maar ze is te lui, te beroerd om op te staan. Maar goed, op een gegeven moment, wat doet die liefste die buiten staat? Die steekt zijn hand door het gat van de deur. En hij laat aan de binnenkant van de grendel, van de deur, laat hij iets achter, midden. En een liefelijke reuk, een aangename geur, verspreidt het hele huis. En door die geur wordt die vrouw die op bed ligt wakker. En ze snuift het op. Het is de geur van haar liefste. En ze springt van haar bed af en ze loopt naar de deur en ze doet hem open. En hij is weg. En ze kijkt in een zwart gat. Heb je ook wel eens in een zwart gat gekeken? Het is nacht. En hij is weg. Ze gaat niet meer naar bed. Dat gaat niet meer. Maar wat doet ze? Ze gaat de straat op. En het is pikdonker. Er zijn natuurlijk geen lantaarns. En ze gaat op zoek naar haar liefste. Want ze heeft de geur van hem opgesnoven. En dat heeft haar hart vervuld met heimwee. Weet je wat heimwee is? Ze heeft een verlangen gekregen naar haar liefste. En ze zoekt op de straat opdat ze hem vinden kan. En ze kan hem niet vinden. En dan komt ze een paar meisjes tegen. En die meisjes, daar zegt ze tegen: luister eens, als jullie nou mijn liefste tegenkomen onderweg, wil je dan tegen hem zeggen dat ik krank ben, dat ik ziek ben van liefde. Ik heb liefdesverdriet. Weet je wat het is? En dan zeggen die meisjes tegen elkaar: wat is dat met die vrouw, hè? Wat heeft die vrouw voor een liefste? Kunt u mij eens niet wat meer vertellen wie uw liefste is? Want als je van hem ziek bent van liefde, dan moet het wel een bijzonder iemand zijn. Nou, dat is het ook. En ze gaat vertellen hoe die eruit ziet. Zou jij ook kunnen vertellen hoe die Jezus eruit ziet? Maar dan wel vertellen zoals de Bijbel het mij leert. Toen ik een klein jochie was, toen dacht ik: hè, had ik nou maar geleefd in de tijd van de Heer Jezus. Dan had ik hem kunnen zien. Dan zag ik hoe aantrekkelijk dat hij eruit zag en hoe bijzonder dat hij eruit zag. Dan had ik misschien wel meer kans gehad om hem lief te hebben dan dat ik hem nu niet zie, zo dacht ik. Omdat ik niet begreep wat kennen is. Wat is kennen nou in de Bijbel? Wat is dat nou kennen? De Heer Jezus kennen. Is dat dan dat je zegt van: ik heb lang haar. En hij is 30 jaar. En hij heeft met eerbied gesproken, een wit kleed aan. Is dat het kennen van de Heer Jezus? Nee. Zo spreekt de Bijbel niet over kennen. Het is een ander kennen. Het is een kennen in de zin van: ja, op wat voor manier? Of zoals jij misschien denkt, de Heer Jezus kennen, daar moet er iets in je leven gebeuren. Misschien wel een soort droom of een soort visioen. Daar wachten sommige mensen echt op, echt waar. En die wachten op een bijzondere openbaring. Net zoals Paulus, dat ze opgetrokken worden tot in de derde hemel. En ze denken: als dat in mijn leven gebeurt, dan ontmoet ik de Heere. Ik bedoel het echt eerbiedig, maar Kuiper heeft de Heer Jezus niet ontmoet. toen hij in de raket zat. Want kennen in de Bijbel is niet opgetrokken worden, maar je leert de Heere Jezus kennen, jongens, jongelui, door het woord. In het woord heeft God zijn Zoon geopenbaard. In het woord. En in het woord zien we door de Heilige Geest de Heer Jezus uitgeschilderd. Paulus zegt in Galaten 3 dat hij Christus geschilderd heeft voor de ogen van de mensen. Zo openbaard maakt God zijn Zoon bekend aan mensen. Niet aan sommige mensen, maar aan jullie allemaal. Paulus zegt dat hij geroepen is om het evangelie te verkondigen. Om de Heere Jezus te openbaren, bekend te maken aan de mensen. En dat doet God door het woord. Niet door visioenen, niet door dromen. En daarom is het denk ik niet bijbels, hoe goed dat ik het ook begrijp, dat sommige mensen zeggen er is niets zo verborgen als de Heere Jezus. Toch is dit geen bijbelse uitspraak. Want er is niet zo openbaar als Jezus Christus. Want Jezus Christus is de gouden draad door de Heilige Schrift. En ik schilder hem jullie voor de ogen. Hij zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Dan zie je hem vanavond. Nee, niet met gezichten, niet visueel. Maar je ziet het door het horen van het woord. Laat God zijn Zoon zien aan jou. En dat begreep ik vroeger nooit. Ik dacht, daar moet je geschikt voor zijn. Daar moet je klaar voor zijn. Daar moet je voor uitverkoren zijn. En het is ook zo. Daar moet je voor uitverkoren zijn. Je bent ook uitverkoren vanavond. Uitgekozen door God om dit te horen. Dat is ook uitverkiezing. Want er lopen duizenden jongeren rond in Nederland. Die horen nooit van Christus. Maar God koos jou vanavond uit om hier te komen, omdat God zijn Zoon aan jou wil openbaren. Dat zeg ik niet, want dat heeft geen waarde, maar dat zegt het woord. Dus de Heer Jezus is openbaar. Op elke bladzij van de Bijbel kun je over hem lezen. God heeft zijn Zoon niet verborgen gehouden, maar God heeft zijn Zoon klaar, helder, duidelijk, in het Nieuwe Testament, nog helderder als in het Oude Testament, heeft God hem geopenbaard. En ik ben vanavond gekomen als een boodschappenjongen, meer niet, om door te vertellen dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Daar openbaart God iets. Nu zie je iets van de Heer Jezus, want hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Dat zegt iets over zijn persoon. En God wil dat het aan jullie bekendgemaakt wordt. En als hij vanavond zegt, luister eens, ik ben de weg, de waarheid en het leven, dan zie je het voor je. Dat Christus zich openbaar bekend maakt door het woord. En daarom wil ik dat vanavond heel dichtbij brengen. Want ik ben wel eens bang, hè, dat de Heer Jezus heel ver af wordt gehouden. En dan bedoel ik er dit mee. En daar heb ik ook mee geworsteld, jongens, in mijn leven. Jaren heb ik hiermee geworsteld. Het is niet voor mij. Want ik ben niet geschikt. Ik ben er niet klaar voor. Ik heb niet genoeg zondekennis. Ik voel het getuigenis van de Geest niet krachtig in me. En zo had ik wat jamaars. En ik dacht en ik dacht en ik dacht. En natuurlijk werd de Heer Jezus gepredikt, ook waar ik kerkte. Maar hij werd heel ver afgehouden. Ik dacht, daar kan ik nooit bij. Hoe moet ik erbij komen? Hoe kan ik ooit bij hem komen? Dat dacht ik. Zo dacht ik. Jij misschien ook wel. Hoe krijg ik ooit deel aan hem? Maar hij bleef ver af. Hij kwam wel heel dichtbij voor Gods kinderen, maar ik was geen kind van God. Totdat God mijn ogen opende. Dat hij niet nabij komt voor Gods kinderen alleen, maar hij komt ook nabij voor zonde. Voor jou. toen hoorde ik voor het eerst dat Christus Jezus in de wereld gekomen was. Ook voor mij. En toen het zo dichtbij kwam en dat ik als het ware ging beseffen, dat er buiten Jezus geen leven was en dat ik hem moest hebben en deel moest hebben aan de Heer Jezus, toen kwam de vraag in mijn hart: hoe gaat dat dan? Hoe krijg ik deel aan hem? Want ik zag hem wel in het woord. Ik zag hem in het woord. En ik las het in de Bijbel. Vanaf dat moment, op elke bladzijde van de Bijbel, las ik over de Heer Jezus. Toch miste ik iets. Het leek wel of dat het niet in mijn hart kwam. Mooi luisteren. Paulus zegt in Galaten 1, heeft hij het ook over openbaren. En hij zegt daar: het behaagde de Heere zijn zoon in mij te openbaren. Wat bedoelt Paulus daarmee? Hé jongens, de Heere Jezus wordt aan jullie allemaal in het woord geopenbaard. Maar nou moet hij niet alleen in het woord geopenbaard worden, maar hij moet ook in je hart komen. En hoe komt hij nou in je hart? Als je hem daar in het woord op je schoot hebt liggen. Als God laat zien dat de zoon van zijn liefde in de wereld gekomen is, ook voor jou. Hoe komt hij dan in mijn hart? Paulus spreekt over dat God het behaagde om zijn zoon in zijn hart bekend te maken. Geloven jullie vanavond? Ja, je gelooft allemaal dat de Bijbel waar is, hè? Dat geloof je wel, hè? Maar geloof je ook vanavond dat de Heer Jezus ook voor jou geopenbaard is in het woord? Dat hij ook vanavond door het woord staat aan de deur van jouw hart. En dat hij zegt vanavond: laat mij binnen. Geloof je dat? Nee, hè? Je bent er waarschijnlijk niet klaar voor. Je bent er misschien niet geschikt voor. Misschien wordt het zondig, te verdorven, te hard, te koud, te ongevoelig. Maar dominee, hoe komt hij dan in mijn hart? Door een eenvoudig geloof. Door de Heer Jezus die in het woord bij je komt, om die vanavond eenvoudig door het geloof te omhelzen. Heb je dat wel eens mogen doen in je leven? Heb je je armen wel eens om hem heen geslagen? Gewoon omdat je het niet meer laten kon. Omdat er zoveel liefde van hem uitging en zoveel kracht. Dat je zoveel heerlijkheid in het woord zoveel heerlijkheid zag. Wat je nooit gezien had. Dat je met die vrouw uit Hooglied wel eens stil in je kamertje hebt uitgeroepen: alles wat aan hem is, is aantrekkelijk. En je snapte niet goed hoe het gebeurde, maar ineens drukte je hem aan je hand. En zei: Heer Jezus, ook voor mij is het echt waar dat u ook mijn zonde weg wil dragen. Is het echt waar dat ik ook met u omgang mag hebben, een Bijbels woord, dat ik gemeenschap met u mag hebben? En toen kwam dat moment, weet je wel. Toen kwam die in je hart, omdat je mocht omhelzen. Dat je hem aan je hart mocht drukken. En ik weet het, bij iedereen gaat het niet even heftig. Maar ik weet nog, toen het gebeurde bij mij voor het eerst, dat ik de straat op wilde. En ik wou iedereen gaan vertellen van die dierbare Heer Jezus. Ik struikelde over mijn woorden Ik kon geen woorden vinden om te vertolken hoe beminnelijk, hoe lieflijk, hoe aantrekkelijk, hoe noodzakelijk, hoe gepast dat hij was. Maar de mensen waren niet blij toen ik het deed. De een die dacht dat ik gek geworden was. En een derde zei, je bent rijp voor het gesticht. En een vierde zei, doe normaal joh. Maar er waren er maar heel weinig die met mij blij konden zijn. Want ze zagen niks in de Heer Jezus. Ook godsdienstige mensen niet. Ze hadden wel regeltjes en wetjes en normen en waarden. Maar ze hadden geen betrekking op de Heer Jezus. Jij wel? En jij dan? Vanaf dat moment toen die in mijn hart kwam, dat besefte ik niet goed, want ik kon het allemaal niet onder woorden brengen. Maar toen ging ik anders luisteren, toen ging ik anders naar de kerk. En toen leek het wel of dat die dominee iets anders stond te vertellen op die preekstoel, dat had ik nog nooit gehoord. Maar die man deed het helemaal niet anders. Maar er was een vonk van liefde in mijn hart gekomen naar de Heer Jezus. En ik ging overal luisteren waar ik over hem hoorde spreken. En ik ging ervan walgen als ze het over mij hadden. Over christenen. Ik dacht, predik mij Christus. En door het woord en door de verkondiging van het woord en door het horen van het woord en door het onderzoek van het woord werd hij steeds helderder, diepaarder, groter, aantrekkelijker. En nu ben ik 53 jaar. En ik zei vanmorgen nog, Heer Jezus, wat ken ik eigenlijk weinig van u. Ik heb een hele lieve vrouw. En ik denk dat ik haar een klein beetje ken. Want ik ga al 30 jaar met haar om. Maar ik ga ook bijna 30 jaar met de Heer Jezus om. En ik heb er nog maar een heel klein beetje van gezien. Maar soms zoveel gezien, jongelui, dat ik soms dronken was. Dronken van liefde. Vroeger hield ik heel veel van mezelf. Ik had mijn eigen zo lief. Ik vond me ook heel goed. Ik deed het ook goed. Ik had een reformatorisch kledingbedrijf. Ik was godsdienstig. Ik ging naar de kerk en ik bad elke dag. En ik deed natuurlijk niet zoals een lichtvaardige christene. Ik leefde ook nog heel serieus. Natuurlijk. Maar de Heer Jezus kende ik niet. Ik had hem eigenlijk ook helemaal niet nodig. Het zei me ook helemaal niks. Het deed me eigenlijk niks. Ken je dat ook in je leven? Dat je een periode hebt gehad dat je hem niet kende. En dat er een periode in je leven gekomen is dat je hem wel kent. Weet je hoe Paulus dat noemt in Efeze 2? Vroeger was ik dood. Maar toen ik de Heer Jezus ontmoette, toen werd ik levend. Geestelijk levend. En daarom durf ik toch met vrijmoedigheid te zeggen. Dat ik heel de dag dat ik hem in me meedraag. Want hij zit hier. In mijn hart. Dat wil niet zeggen dat ik elke dag hard kan zingen. En dat ik elke dag blij ben. En dat ik elke dag vrolijk ben. Dat wil ik niet zeggen, maar... Want het gaat soms heel erg op en neer. Maar ik weet wel, weet jij dat ook, dat ik niet meer leef. En dat Christus in mij leeft. En wat ik nou nog leef, dat leef ik door het geloof uit de Zoon van God. De Heer Jezus kennen. Ik ben met Joshua bezig aan het preken thuis. En ik zeg, Heer Jezus, ik wil zo graag u ontdekken. Ook in het boek Joshua. Want ik kan de gemeente wel een geschiedenis vertellen. Maar ik wil zo graag uit het woord de Heere Jezus laten zien. Opdat jouw hart vrolijk mag worden in de Heere Jezus. Dat je vrede met God krijgt. Dat je mag weten dat hij ook jouw zaligmaker is. Dat je jezelf aan hem leert toevertrouwen. Dat je leert om de dood te schrijven op jezelf. En dat je het leven leert schrijven in de Heer Jezus. U durft het niet, hè? U bent bang. Bang om iets te stelen. Bang om te zeggen van, straks zeg ik dat ik een kind van God ben en dan ben ik het niet. Dat zegt mijn moeder, die is dementerend. Die is 81 geworden. Zit achter gesloten deuren. En dan kom ik binnen en dan zegt ze, jochie, ze zullen menen in te gaan. En ze zullen zeggen, doe mij open, doe mij open. En dan zou er gezegd worden, ik ken u niet. Mijn moeder weet niet meer wat ze zegt. Maar het is een bandje wat afdraait. Want zo is ze gehersenspoeld. Snap je? Dat is elke keer als mijn moeder iets tegen een ouderling zei, dan zei hij, pas op hoor. Want tegenwoordig. En het is ook waar. Ik durf ook vanavond, en dat, anders zou ik niet eerlijk zijn. Ik moet ook vanavond zeggen, pas op. Want er is ook heel veel oppervlakkige godsdienst. Die hebben het over Jezus. Met hun lippen. Nou, dat is natuurlijk vreselijk, hè. En als je naar hun leven ziet, dan zie je de duivel. Nou, dat kan natuurlijk niet. Als je werkelijk de Heer Jezus mag kennen en lief mag hebben en dat je met hem verbonden bent, dan ga je dat natuurlijk ook in je doen en laten merken. Ja, dat kan niet anders, want dat gaat vanzelf. Dan gaan gewoon heel veel dingen veranderen. Oké, de Heer Jezus kennen. Maar zei iemand, hoe weet ik het nou zeker, hè? Kun je eigenlijk zeker weten dat je de Heer Jezus kent? Ja. Als je het niet weet, dan ken je hem niet. Als je niet weet dat je de Heer Jezus niet kent, dat je denkt, zou ik hem wel kennen, dan ken je hem niet. En nou haast ik mezelf om iets te zeggen, want dat wil natuurlijk niet zeggen, als je hem kent, dan kunnen er ook periodes zijn dat er heel veel strijd is, natuurlijk wel. En dat je denkt, hoe diep zit het eigenlijk, hè? Dat heb ik ook. Want soms praat ik wel eens over hem, en dan hoor ik mijn eigen praten. Ken je dat ook? Dan blijft mijn gevoel achter. En dan zou ik dat op willen wekken, maar dat gaat niet. En dan zegt de duivel, ja, maar als het echt is, nou en dan, als het echt is, ja, dan zou je het wel voelen. Oh, is dat echt waar? Hangt de zekerheid af van hoe ik het vanavond voel? Nee, gelukkig niet. Mijn gevoel gaat op en neer. Maar het weten dat ik hem kennen mag, dat is een weten door het woord. Dat ik door het woord mag weten dat Christus mijn zaligmaker is. Dat is door het woord. De zekerheid ligt in het woord vast. Ik weet het omdat God het beloofd heeft, gezegd heeft. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Nee, niet visueel. Niet door dromen, niet door gezichten. Niet letterlijk uit zijn mond gehoord, maar uit de mond van zijn dienaren, uit de mond van het woord. En dat de Heilige Geest daarin meekomt en dat er zoveel kracht van het woord uitgaat, dat je mag zeggen, ik weet dat mijn verlosser leeft. Zo. En daar zit gevoel bij, emotie, daar zit liefde bij, kan niet anders, overgave. Maar soms ebt dat weer weg. Maar toch, dat woord laat iets achter. Dat woord, dat krijgt waarde voor je. En dan is het zelfs als je hem kwijt bent. Hoe zit het eigenlijk? Hoe laat moet ik stappen? Oké. Maar hoe zit het dan als ik hem zelfs kwijt ben? Moet je luisteren. We gaan weer even naar Hooglied 5. Vind ik zo machtig. Zo indrukwekkend. Zo herkenbaar. Moet je luisteren. Ze is hem kwijt en ze zoekt hem op. Maar ze weet niet waar ze hem zoeken moet. En ze vraagt het aan de wachters, aan de dominees. En ze geven haar geen goed antwoord. Ze trekken de sluier van haar af. En dan komt ze die dochters van Jeruzalem tegen. Dit is zo'n mooi stukje. En dan zeggen die meisjes, vertel eens. Als we hem nou straks tegenkomen, moet ik wel weten hoe hij eruit ziet hoor. Want anders kan ik natuurlijk niet weten dat hij het is. Vertel me dan eens, hoe ziet hij eruit, al ben je hem kwijt. En dan zegt ze, maar luister, hij is blank en rood. En dan begint ze te vertellen hoe hij eruit ziet. En ze weet het precies, tot in de details weet ze hoe die eruit ziet. Terwijl ze hem kwijt is. Zo kun je hem ook wel eens kwijt zijn. Ik ben hem ook wel eens kwijt. En dan moet ik de preekstoel op. En dan zeg ik, Heer Jezus, nou wil ik over u gaan vertellen, maar ik ben u kwijt. Ik ben mijn gevoel kwijt. En ik ben het zicht op u kwijt. En ik zoek u overal, maar ik vind u niet. En dan zou ik vragen, dominee, maar hoe ziet hij er dan uit? Dan durf ik ook mijn mond niet te houden. Want ik weet heel goed hoe hij eruit ziet, want ik ken hem. Hij is mijn liefste. Hij is mijn burcht. Mijn toevlucht. Hij is mijn hoop. Hij is mijn verwachting. Hij is mijn zaligmaker. Hij is mijn herder. Hij is mijn steenrots. Hij is mijn bloedbruidegom. Zo ziet hij eruit. Zie je het? Zie het voor je. En als het nou vanavond zo dichtbij komt, hè, zo dichtbij. Misschien ga je hart wel tintelen. Dat je zegt, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverdriet. Lieve Heer Jezus, soms jongens, meiden, heb ik zo'n kort gebed, want dan heb ik soms geen woorden meer om te bidden. Dan ben ik uitgebeden en dan voel ik me heel rot en voel ik me ellendig. Uitlandig, verstoten, verlaten. En heb ik soms geen moed meer om te bidden. Maar als ik dan die naam ga noemen, Jezus. Jezus is zijn naam. Die mij zalig maakt van zonde. Dan noem ik die naam soms wel eens 50 keer achter elkaar. Nog één verhaaltje. Als ik vroeger niet kon slapen, zei mijn moeder, je moet schaapjes gaan tellen. Maar ik zeg tegen mijn kinderen, als je niet kan slapen, dan moet je de naam van de Heer Jezus maar gaan noemen, totdat je in slaap valt. Durf je dat vanavond? Om die naam op je lippen te nemen. Die liefelijke naam die door de Vader gegeven is om jou te behouden en jou vrede te geven met God. Ja, het is echt waar, maar dat je mag geloven dat Hij jouw vloek en jouw zonde op zich nam. En dat Hij daar aan het kruis wilde hangen voor mij. Ik kan het ook niet helpen. Maar dat het pak van je schouders mag vallen. En dat hij zegt tegen jou. Het in je oor fluistert. Ik voor u. Daar ga je anders de eeuwige dood. Had moeten sterven. Ik hoop. Dat jullie zo de Heer Jezus in jullie hart mogen sluiten. En God mogen groot maken. Dat hij omgezien heeft. Nou, zo'n slechte vrouw als jij bent. Want Want je bent een slechterik. En ik nog erger. Maar hij heeft me opgezocht. En hij heeft me gewassen in zijn bloed. En nou mag ik weten dat ik in de ogen van God rein ben. Niet in mijn eigen oog. Ik kan nog niet eens zonderloos naar jullie kijken. Zo slecht ben ik. Maar in zijn ogen ben ik om Jezus wil rein. Dat geloof ik. Omdat hij tegen me gezegd heeft. In zijn woord. En daarom weet ik dat het echt waar is. Het staat zwart op wit. En als ik straks bij de hemelpoort kom, dan ben ik inderdaad niet vrijpostig. Nee, niet vrijpostig, maar wel vrijmoedig. En dan zeg ik, Heere, beloofd is beloofd.